Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het bezingen van de lof van onze God vanuit Psalm 81. En daarvan het eerste vers zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, een lofzang toe. En ook vers 12, opent uw mond. Psalm 81, 1 en 12. Zingen wij na de geloofsbelijdenis uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Doen wij dan ook op deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Aan de avond van deze dag, deze stralende rustdag, de opstandingsdag van u, o Heere Jezus Christus, mogen we samenkomen voor de tweede maal als gemeente hier in uw huis. En wat een wonder is dat. Dat u het bent die de gemeente samenbrengt en samenroept. Want Heer, als we kijken naar onszelf, dan hebben wij het daar helemaal niet naar gemaakt. O nee, dan moeten wij het belijden. Van uw heilspoor afgegaan. Ja, wij. En ook onze vaderen. En Heere, dan bent u het. Die naar uw grote barmhartigheid. Mensen verkiest. Zondaren bijeenbrengt. En een gemeente samenroept. En Heere, dan komen we tot u. In diepe afhankelijkheid. Wetend, Heere, dat wij zonder u niets kunnen. O jawel, zonder u. Dan gaan we als vanzelf de verkeerde kant op. Dan dwalen we als schapen in het rond. Maar hier in uw huis wordt de rust geschonken. Hier is die grote herder van de schapen die mensen opzoekt en die mensen terugbrengt en terugleidt. En zo vroegen we toch ook aan Petrus: hebt u mij lief? En u weet alle dingen. Ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Zo mocht de boodschap uitgaan, ook vanmorgen. En Heere, we bidden om uw geest ook vanavond. Om uw leiding. Heere, wij verwachten het van u alleen. Want hebben we dat nodig? Want zonder u, Heere, dan komt er niets van terecht. Wil helpen in het spreken en in het luisteren. In alle taken die gedaan mogen worden in deze dienst. Het werk van koster en organist. Van de kerkenraad. Heere, we bidden u. Vervul het alles met uw zegen. U weet ook dat het onverwachts is dat wij elkaar hier ontmoeten. En daarom bidden wij u, Heere, voor de familie Breuren. Gedenk de predikant van deze gemeente samen met zijn vrouw als hun moeder en schoonmoeder hen ontvallen is, hen voorgegaan is. En zij vanavond de rouw in de kerk brengen. Heere, sterken en helpen in de weg die zij ook gaan, samen met allen die bij hen horen. En laat over alles heen gezien mogen worden op u, de opgestane levensvorst, die alle dingen in uw handen heeft en alle dingen in uw handen houdt. Heere, wat is dat een troost voor het geloof, dat er nou helemaal niets is dat u ontgaat. En dat er helemaal niets is, ook al lijkt het ons bij de handen af te breken en begrijpen wij uw leiding niet, dat het toch goed gaat, omdat u ervan af weet. Kom, zo ook in deze avond, onder ons en laat het werkelijk een eredienst mogen zijn, waarin uw naam alle eer ontvangt en waarin wij verkwikt mogen worden, nieuwe krachten ontvangen, of misschien wel voor de allereerste keer worden stilgezet, als we nog nooit ontdekt hebben de schatten die er in u, de Heere Jezus Christus, te vinden zijn. Kom en doorwaai dit oude godsgebouw, opdat we grote dingen van u ontvangen. Onze verwachting is op u alleen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in het Nieuwe Testament en we doen dat in de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 1, het eerste hoofdstuk dus, we lezen daaruit de versen 1 tot en met 12. Petrus 1, daar komt het woord van de Heere tot ons. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de lezing uit het woord van God. In de preek willen we vooral luisteren naar het derde vers uit dit gedeelte. 1 Petrus 1, het derde vers. Ik lees het nog een keer voor. Daar begint Petrus de lofzang als volgt. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. We kijken vanavond nog een keer terug naar Pasen. En boven de preek heb ik dan ook als thema geschreven Pasen, feest van de levende hoop. Pasen, feest van de levende hoop. Maar voordat wij daarbij zullen stilstaan, heb ik voor u eerst nog de volgende mededelingen. Op DV zondag 17 april hoopt in beide diensten dominee Breuren voor te gaan. En uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van deze week. Dan de collecten. De collecten zullen zo dadelijk gehouden worden. Eerste rondgang bestemd voor de GZB, voor het werk van dominee Kleinbloesem in Peru. Tweede rondgang voor de kerk. Een derde collecte die bestemd is voor de kerk wordt aan de uitgang gehouden. Van harte aanbevolen. Wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 61... En we zingen daaruit het eerste vers. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. Het derde vers, ik zal in uw tent verkeren. Het vierde, want uw goedheid die wij loven. En ook het zevende vers, ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven, uw majesteit. Psalm 61, de versen 1, 3, 4. En 7. Pasenfeest van de levende hoop. Gemeente, levende hoop. Feest van de hoop, Pasen. Petrus zet hoog in vanavond. Op de toonhoogte van de lofprijzing. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Petrus heeft een loflied aan. Hij bezingt de lof op God. Want hij is het die na zijn grote barmhartigheid ons deed wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Levende hoop. Nou Petrus, is dat niet wat te hoog van de toren geblazen? Toen misschien, maar nu toch zeker. Zouden wij zeggen, of niet? Zeker als we kijken om ons heen. Als we kijken in wat voor tijd we leven. Een tijd van aanslagen, dreigingen, van terreur. Economische malaise. En de politiek. Als er gewaarschuwd wordt voor mogelijk een tweede financiële crisis. Is er dan niets geleerd van de eerste? Waar moet het heen? Met ons land? Met ons volk? Met Europa? En wie geeft ons eigenlijk leiding vandaag de dag? Wat is nou onze geestelijke koers? Ja, mevrouw Merkel noemde het zo van Duitsland. We moeten eens wat vaker naar de kerk gaan. Maar heeft de kerk dan de antwoorden? We kunnen het misschien ook veel dichterbij houden vanavond. Levende hoop, Pasen. Feest van de hoop. En misschien zit je hier vanavond in de kerk met zorgen over je werk. Zorgen in het gezin over je kinderen. Ziekten. Teleurstellende uitslag ontvangen. Of een overlijden, zoals de familie Breuren meemaakt. Levende hoop, Petrus? Hoe bedoelt u eigenlijk? Gemeente, ja, het is Pasen geweest. En Petrus die predikt de opstanding als heilsfeit. Wat heeft deze tekst ons dan vanavond te zeggen? De opstanding wordt hierin genoemd. En de kerk van Christus leeft toch van de heilsfeiten. Niet van het gevoel of van sentiment. Nee, het geloof dat steunt op feiten. En tegelijk kunnen we het ons afvragen. Wat hebben wij eraan? Ja, Petrus verwijst naar de opstanding, wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is Pasen geweest, Jezus is opgestaan, daar bemoedigt Petrus zijn lezers mee. Wie zijn dat eigenlijk, die lezers van Petrus, van deze eerste brief? Nou, we lezen dat in die eerste versen, dat zijn mensen die verstrooid zijn. Vreemdelingen. Ja, christenen. Ze zijn christen geworden. En doordat ze christen zijn geworden, kwamen ze in conflict met hun omgeving. Ze moesten lijden. Werden vervolgd. onterechte beschuldigingen werden geuit. En ze zaten eigenlijk in een reinigingsproces. Een proces van loutering. Geloofsbeproeving. Het geloof ligt op de zeef. Misschien herkent u het ook wel. Hoewel, in onze samenleving mag je er wel zijn, toch, als christen? En in zekere zin is er ook wel respect voor christenen in de politiek bijvoorbeeld. Ja, toch? Maar gemeente, als het erop aankomt, hè? Houd dat in de gaten. Als het erop aankomt, dan zien we dat onze christelijke wortels al meer en meer worden verlaten. En misschien merkt u het wel op uw werk. Dat het zich kan toespitsen. Houden we er rekening mee. De christenen waar Petrus aan schrijft, ze worden buitengesloten. Hun eigen bevolking laat hen links liggen. Hen wordt pijn gedaan, omdat ze christen zijn. Hopeloos, zou je zeggen. Een hopeloze situatie. Ja, wat zegt Petrus ervan? Ja, Petrus zegt er wel een en ander over in deze brief. Je moet de brief maar eens verder lezen. Maar voordat hij daaraan toekomt, dan zegt hij heel wat anders. Dan horen we Petrus gaan zingen. Petrus, hij steekt de loftrompet omhoog. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus, hij heft een loflied aan. Daar begint hij mee. Ja, maar Petrus, wacht nou eens even. Ben je nu niet veel te voorbarig? Weet je het dan niet, Petrus? De omstandigheden waarin wij verkeren. Een loflied zou een klaagzang niet veel beter op zijn plaats zijn. Oh jawel. Gemeente, nou en of dat Petrus dat weet, de situatie van zijn lezers, jazeker. Dat blijkt wel, echt, uit het vervolg van deze brief. En toch, ondanks hun benarde situatie, ondanks hun diepe beproeving, jawel, onbegrepen wegen moeten ze gaan. En toch, Petrus begint met een loflied. Kun je dat nu begrijpen? Een loflied op God. Geloofd zij God. Een lovende belijdenis. Een belijdenis die haar lichtbundel werpt over die versen 3 tot en met 12. Dat in het Grieks één lange zin is. Waarbij de woorden haast over elkaar heen buitelen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus heft de lofzang aan. En dan moeten we voor één ding oppassen vanavond. Die zinnen die we gelezen hebben. Die ene lange zin eigenlijk. Vers 3 tot en met 12. Dan gaat het ons misschien wel duizelen. Zoveel begrippen. Zoveel grote woorden die daaruit gesproken worden. Opgenomen in dat geweldige loflied. Het een vloeit over in het ander. Het gaat over hoop en over opstanding. Over erfenis. Over geloof, zaligheid, maar ook beproeving, lijden, genade, vreugde, heerlijkheid. En het gevaar is dat we vanavond veel te, veel te dogmatisch zouden worden. Dat we allerlei begrippen bespreken, gaan uitleggen. Maar de dogmatiek moet dienstbaar zijn aan het geloof van de gemeente. En daarom richten we ons vanavond vooral op die woorden levende hoop. Levende hoop, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, waarom verwijst Petrus eigenlijk naar de opstanding? Weet u dat? Waarom zou hij dat nu doen? Pasen, de opstanding. Was dat niet voor Petrus de grote ommekeer in zijn leven? Een markant keerpunt. Want zo was het toch. Al zijn hoop. En ook de hoop van al die andere discipelen, die was vervlogen. Ja, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Ze zaten in de ban van angst en vertwijfeling. En Petrus, was hij het niet? Hij had zijn meester verloochend. Totdat Petrus zelf de opgestane heeft gezien. En dat maakte Petrus nou werkelijk tot een ander mens. Hij heeft het zelf gezien. Hij heeft hem zelf gezien. Jezus is niet dood. Hij is opgestaan. Hij leeft. En Petrus is er vol van. Jawel. Jezus zocht Petrus op. Jezus Christus zelf, die pakt de draad weer op in het leven van Petrus. Na zijn opstanding. Hij zoekt de discipelen op en hij begroet hen met die woorden. Vrede zij u. Nee, de Heere liet Petrus niet zitten. Hij vroeg het aan hem. U hebt dat vanmorgen gehoord. Hebt u mij lief? Petrus werd weer in het ambt hersteld. De gemeente, telkens als we Petrus horen, als hij aan het woord is, dan moet u maar eens opletten. Dan verkondigt hij de opstanding als centrale heilsfeit. De opstanding. Als je de preek leest die Petrus heeft gehouden op de eerste Pinksterdag. Op die allereerste Pinksterdag, dat is eigenlijk een paaspreek. De Heilige Geest, die wijst ons op Christus. De Heilige Geest leert leven uit het werk van hem. God heeft hem doen opstaan, zegt Petrus. En wij verkondigen in Jezus de opstanding uit de doden. En in Handelingen 4 bijvoorbeeld, wanneer Petrus en Johannes voor het Sanhedrin moeten komen, vanwege de genezing van die kreupele man. Dan zeggen ze, door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt. Door hem staat deze man hier gezond. Petrus. Hij is er vol van. Juist door en na de opstanding blijkt het hoe God zijn eigen zoon heeft aangewezen als Here. Dat is het wat Petrus tot een ander mens maakt. Dat maakt hem nou tot de discipel van de hoop. Zo treurig als hij eerst was. Zo vol moed en hoop is hij nu. Jezus is opgestaan, jawel. Ja. Maar we weten ook, gemeente, dat Christus eerst gestorven is. Gestorven. Dat was nodig. Vanwege onze zonden. Hij is overgeleverd, ja toch? Om uw zonden. Om mijn zonden. Niet alleen die van Petrus. En niet alleen die van de vreemdelingen uit deze brief, maar de Heer Jezus, hij droeg de zonden. Ja, van wie eigenlijk? Is zijn offer niet genoeg tot verzoening van de zonden van de gehele wereld? De kruisdood van Jezus. De betaling van onze zonden. Hebben we er ons over leren verwonderen. Maar Jezus is, ja, hij is opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven, oh nee. Nee, hij is opgestaan. Hij is opgewekt. Hij werd de eerstgeborene uit de doden. En alle die in hem geloven, die worden nu gerechtvaardigd door zijn opstanding. De opstanding, dat is nou de bron van het leven. Jezus leeft. Hij is de opgestane levensvorst. En hij deelt het leven uit. Dat is het ook vandaag. Vandaag nog steeds. De prediking van de opstanding. De verkondiging van de opgestane. De prediking van het woord van de Heere. Want dat is het toch, gemeente, wat uiteindelijk voert uit de wanhoop vandaan. En brengt in een blij, in een hopend leven. Ja. Maar dan hoor ik iemand zeggen, wat zie ik er nu eigenlijk van? Iemand zei het zo, het lijkt wel alsof we leven in een paasloze wereld. Ja, zo lijkt het, ja. Maar mag ik dan eens vragen vanavond, wat betekent het nou precies voor u en voor jou? Pasen, wat zegt het je nu? Petrus die schrijft over een levende hoop. Ondanks de omstandigheden. En de eerste lezers van de Petrusbrief, ze konden erover meespreken hoor. Ondanks hun omstandigheden, u zegt het misschien ook wel. Deze mensen, ze worden vervolgd vanwege hun geloof in Jezus Christus. Hopen. Wat valt er nog te hopen? Misschien bij jou ook wel. Dat je het echt niet weet hoe het verder moet. Want we leven toch allemaal, gemeente, met bepaalde verwachtingen van de toekomst. Al weten we niet hoe het zal gaan. We maken onze plannen en we rekenen en we plannen. En we hebben onze wensen en idealen en we hopen op betere tijden. Genezing van die ernstige ziekte. Herstel van die verbroken relatie. En soms lijkt het echt hopeloos. Dat je het misschien wel afvraagt, valt er nou werkelijk wel iets te hopen? Gemeente, zullen we dan vanavond toch nog eens ons oor te luisteren leggen bij Petrus? Petrus die schrijft over een levende hoop, ondanks de omstandigheden. Ondanks die hopeloze situatie waarin u verkeert. Zullen we het eens aan hem vragen? Petrus, hoe kom je nu aan die levende hoop? Wat valt er eigenlijk te hopen? Valt er wel iets te hopen? En dan moet je eens kijken naar Petrus. Ja, Petrus ogen, ze gaan glanzen. Het straalt van zijn gezicht. Want hij heeft het ontdekt. En hij steekt die vreemdelingen hier een hart onder de riem. Want hij heeft het zelf ervaren. De opstanding. De opstanding van Christus. Dat geeft mij nu nieuwe hoop. We horen Petrus niet zeggen Nou, moed houden hoor. Kop op. Goed bedoeld natuurlijk als iemand dat tegen je zegt. En we hopen er het beste van. Maar daarmee zeggen we eigenlijk, we weten niet hoe het afloopt. Dat hopen van ons, in ons spraakgebruik, dat heeft vaak veel onzekerheid in zich. Maar zo niet de Bijbelse hoop. De hoop uit de Bijbel, die drukt de grootst mogelijke zekerheid uit. Het is gegarandeerd en het zal gebeuren. De christelijke hoop, dat is toch als een anker. Dat overboord gaat om niet op de klippen kapot te lopen. Petrus spreekt van een levende hoop. Die hoop die gebouwd is op de levende Christus. De hoop leeft van hem, want hij is onze hoop. En daarom betrokken op hem, op de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan. En dat is een garantie voor onze opstanding. Zijn we betrokken op hem? Wat betekent nou die hoop voor ons? Jongens en meisjes, ik moest denken aan een verrekijker. Dat hebben jullie misschien ook wel eens gedaan. Gekeken door een verrekijker. En wat gebeurt er dan? Als je kijkt door een verrekijker, dan komen de dingen die ver weg zijn, dichtbij. Met een verrekijker haal je ze dichterbij. Daar heeft het mee te maken. Dat is leven van de hoop. De dingen die er zijn, al liggen ze verder weg, je ziet ze dichterbij, je haalt ze dichterbij. Verwachting, daar heeft het mee te maken. Leven van de hoop, dat is een leven van uitzien. Een leven van vooruitzien. Niet achterom kijken. Niet denken dat vroeger alles beter was. Maar leven in de hoop, dat is luisteren naar de stem van het woord. Dat is ook de stem van de toekomst. Ja, wat zegt het woord dan? Wat moeten we dan verwachten? Nou, dan kijken we even verder in de tekst. In vers 4, daar gaat het over de inhoud van de hoop. Daar wordt gesproken over een erfenis. Een erfenis die klaar ligt, gemeente, om te beërven. Een aardse erfenis. Ja, dat is een kwetsbaar bezit. Een aardse erfenis is onderhevig aan de tand van de tijd. Nee, daar gaat het hier niet over. Maar Petrus, hij schrijft en hij bemoedigt die vreemdelingen met die hemelse erfenis. Hij zegt, dat is een erfenis, die is nou onverderfelijk. Onvergankelijk. Die vergaat nooit. Die blijft nou altijd. Dat is een erfenis, die is onbevlekt. Helemaal volmaakt. Een erfenis. Onverwelkelijk. Je kan een mooie auto hebben. Maar voor je het weet, dan zit er een kras op en dan sta je te poetsen. En een auto die roest, maar hier gaat het over een onverwelkbare erfenis. Een erfenis die haar waarde behoudt. En elke gelovige, die heeft nou deel aan deze erfenis. En is het niet van het allergrootste belang dat we daar deel aan hebben. Want alleen dan wacht ons die hemelse toekomst. Het gaat over de heerlijkheid waarin jullie straks zullen delen, schrijft Petrus. En die erfenis, gemeente, die ligt al helemaal klaar. Want het werk van de Heer Jezus, dat is helemaal volbracht. Hij heeft het zelf uitgeroepen. Het is volbracht. Daar hoeft niets meer bij. En wie bij hem hoort, bij de Zoon van God die deelt in deze erfenis door het geloof. Deel aan Christus en aan al zijn weldaden. Die erfenis die wordt bewaard. Gelukkig niet op aarde. Maar die wordt nou bewaard op de meest veilige plaats. In de hemelen. Tot in de laatste tijd. En dan wordt zij uitgepakt. Dat is de toekomst van u. Die de Heere vrijst. De erfenis wordt bewaard. In de hemelen. En de erfenis komt naar ons toe. En wij gaan naar haar toe. Gemeente, een christen heeft alle reden tot hoop. Want een christen komt er. Vers 5 laat dat ook zien. Dan gaat het over de gelovigen die in de kracht van God bewaard worden. U wordt ook bewaakt door de kracht van God. Door het geloof tot de zaligheid. En dan mogen we weten, wij komen thuis. Het einde, dat is de zaligheid. Het einde, beter gezegd een nieuw begin, is de totale verlossing van ons bestaan. Dat is de betekenis van de hoop voor de kerk van Jezus Christus. Wij komen thuis. Ja, door de aardse woestijn heen, dat wel. Dwars door het leven. Door de nood. Door de strijd. Door de verdrukking heen. Zo gaan we naar het einde. Zo komen we bij het einddoel. Er blijft een rust over. Een eeuwige rust voor het volk van God. En Petrus, hij herinnert ze eraan. Aan de hoop die ze deelachtig zijn geworden. De gemeente, is dat nou niet steeds weer nodig? Toch ook voor ons, om nou keer op keer daarop gewezen te worden. Om steeds opnieuw opgeroepen te worden, te zien op Christus en op zijn werk alleen. Denk aan de hoop, leef bij die hoop. Want als vanzelf dan verslappen we zomaar weer. Maar denk aan de erfenis die bewaard wordt in de hemelen. De erfenis wordt bewaard, maar u wordt ook bewaard. U wordt bewaakt in Christus, op grond van zijn verdiensten. Nee, Petrus, die schrijft hier niet over van, u bent nu gelovig geworden. En daarom, je kunt het. En je hebt het. En steek je handen uit de mouwen. En zorg ervoor dat je een superchristen wordt. Nee. Petrus die schrijft, je wordt bewaard. Je wordt bewaard en bewaakt door de Heere. Wat een troost. En dat schrijft Petrus hier aan de vreemdelingen. Zo worden ze genoemd. Vreemdelingen. Wat een mooi woord, hè? Dat kent u toch wel? Vreemdeling geworden. Dat bent u toch ook? Een vreemdeling op de aarde? Of niet? Of voelen we ons nog steeds thuis op de aarde? Is ons thuis dan niet in de hemelen? Een christen is toch niet gericht op het hier en nu? Kijk, als jij zegt vanavond dat je al je zinnen zet op het hier en nu, dan moet ik je teleurstellen vanavond. En je waarschuwen ook trouwens. Want alleen een christen heeft hoop. Echt waar hoor. Ja, soms lijkt het helemaal niet zo, hè. Nee. Dan zie je het gebeuren. Christenen in moeite. en goddeloos en het lijkt ze allemaal maar voor de wind te gaan. Maar pas op hoor, iemand die leeft zonder Christus, die is alleen. En die is ten diepste hopeloos, die heeft geen toekomst. En die gaat verloren. Ja, en soms kun je dat als christen ook wel denken, toch? Dan denk je dat het verloren is. Als je de aanvallen van de duivel maar niet kan weerstaan. En je de trekkracht voelt van de wereld. En van je eigen vlees. Wat kun je er dan last van hebben? Calvijn zegt het zo. We zijn als een onstuimige zee. En we lijden wel duizend schipbreuken. Ja, daar weet Petrus ook wel van mee te praten. Petrus. Die liep op de golven. Maar wanneer hij zijn meester uit het oog verliest, dan zinkt hij weg. Maar hij moest omhoog kijken. En die erfenis, wat kan het je aanklagen? Heb ik die niet al duizend keer verzondigd? En soms dan verlies ik de moed en dan zeg ik, ik kom het nooit. Dan voel ik me als Petrus, als de Satan hem zo heeft begeerd. Te ziften als de tarwe. Of als er aan je levensboom geschud wordt. Als je de weg van de Heere niet begrijpt. Dat je vraagt waarom. U zult dat voorbeeld misschien wel kennen. Maar ik vind het zo'n prachtig voorbeeld. Van dat borduurwerk van Corrie ten Boom. Dan zegt zij. Als we kijken naar ons leven. Dan lijkt dat zo vaak op de achterkant van dat borduurwerk. En wat zie je dan? Dan zie je al die draadjes kriskras door elkaar lopen. En je maakt er helemaal niets van. En je begrijpt er niets van. Maar zegt ze dan. Dan moet je dat borduurwerk eens omdraaien. Dan zie je een prachtig tafereel. En dat is nou hoe God er tegenaan kijkt. Het loopt hem niet uit de hand. En nu mag Petrus deze vreemdelingen vertroosten. Hoop op God, zegt hij. Geldt het ook niet voor ons, gemeente? Wat meer naar boven kijken. Moeten we niet veel meer aan hem denken? En veel groter. In plaats van te blijven steken in het zien op onze moeite, aanvechtingen, vragen. Kijken omhoog naar de opgestane, naar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Petrus schrijft het zo, is hij het niet die ons wedergeboren deed worden. Dat is zijn werk. Daar hebben wij niet voor gewerkt. Eerder tegengewerkt. Maar hij heeft het ons gegund. Ja, ook Petrus. Hij sluit zichzelf erbij in, hè. Petrus. Die na zijn grote barmhartigheid ons, schrijft Petrus, heeft wedergeboren. Hij weet waar hij het over heeft. Petrus. Geroepen tot een andere levensfase. Een leven van het koninkrijk. Petrus, hij werd onderwezen. Ja, dat was een leerproces. Dat was bij hem ook een weg met wendingen en warrelingen. Een grote leerweg. Dat ging niet van het een op het andere moment. Maar geleidelijk. Zoals de zon opgaat. En de nevels verdrijft. De mist doet optrekken. Of zoals dat zaadje de grond ingaat. En de grond moet worden nat gemaakt. En het zaadje tot ontkieming komt. Ja, dan komt het toch ook tot de belijdenis. U bent de Christus. de Zoon van de levende God, de gekruisigde en opgestane. Wat een leerproces. Maar ook een lijdensproces. Een lijdensweg. Waarom? Het is ook een weg toch van sterven. Sterven aan je eigen voorstellingen. Sterven aan je eigen ik. Dat is pijnlijk. Zelf minder worden. En hij meer worden. En het belijden dat er maar één koning kan zijn. En dan toch u, Heere. U bent het. Wedergeboorte. Als vrucht van de opstanding. Opnieuw geboren worden. Hoe dan? Hoe gaat dat dan? Gemeente, is dat nou niet altijd? Door middel van het woord. Want is genade nou geen woord genade? Lees u maar mee in datzelfde hoofdstuk in vers 23. Dan schrijft Petrus, gij die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord van God, dat altijd paraat is en actief werkzaam is in de verkondiging. Verkondiging van het evangelie door de Heilige Geest, schrijft Petrus in vers 12. De Heilige Geest als middel bij uitstek. Het woord van God als middel bij uitstek in de handen van de Heilige Geest. Het woord maakt levend. En dat woord dat blijft tot in eeuwigheid. De Heilige Geest werkt door middel van het woord. Herkennen we het nou, gemeente? Opnieuw geboren, wedergeboren. Alles werd anders. Niet meer ik, maar hij. Dan voegen we ons toch ook in de weg van dat woord van hem. Dan laten we ons toch door hem leiden. Dan doortintelt dat toch ons leven. Ja, je topt er misschien wel mee. Wedergeboren. En je zit te wroeten in jezelf en je zoekt in je hart. En je vindt er niets. Gemeente, zie omhoog. Naar de opgestane. En zie hier. Nabij u is het woord. Verwacht het van hem. Wederom geboren. En misschien top je er wel helemaal niet mee. Dat zou ook nog kunnen. Dat je in de kerk zit, maar dat je denkt, geloof en kerk. Ach, straks ben ik volwassen. Dan zien ze me hier niet meer. Dan vlucht ik weg bij het woord vandaan. Maar weet dan wel dat dat een heilloze weg is. Een weg die werkelijk en letterlijk dood loopt. Hopeloos. Maar niet als we het van hem verwachten. Wedergeboren. Naar zijn grote barmhartigheid. Dat schrijft Petrus. Wat moeten we daar nou over zeggen, gemeente? Naar zijn grote barmhartigheid. Dat is nou het diepe geheim. Waarom was het nou op mij gemunt? De jongelui, als je geboren wordt, daar ben je toch niet bij betrokken. Dat ligt niet aan ons. En is dat bij wedergeboren worden ook niet zo? Dat de diepste reden, dat is zijn grote barmhartigheid. Barmhartigheid. Dat komt van een oud-Nederlands woord. Barmen. En daar zit iets in van branden. Het is zijn brandende liefde. Hij wilde ons hebben. Hij wilde mij zalig maken. Hij zocht mij op. Waarom? Uit enkel liefde. alleen genade, geen enkel aanknopingspunt bij mij te vinden. Dat geeft toch verwondering, gemeente. Dat geeft toch vreugde en vrede. Heere, ik zal u eeuwig loven vanwege uw trouw, vanwege uw barmhartigheid. Zo begint Petrus dan zijn brief. Na de groet aan de geadresseerde met een lofprijzing op God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Hij is God en niemand meer, niet Allah of wie dan ook. Maar God is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En er is een zeer nauwe verwantschap tussen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Die we als christelijke gemeente toch onze Heere mogen noemen. Geprezen zij Hij. De lofzang blijft over. Hier beneden is het niet. En al die moeite dan? En al die vragen, en die ziekten, en die waaroms. Nee, die strijken wij niet glad. Die plooien strijken wij niet glad vanavond, nee. Maar gemeente, het zwaartepunt komt anders te liggen. Het zwaartepunt in ons leven is dan uiteindelijk niet hoe wij eraan toe zijn, maar hoe Hij eraan toe is. Dan staat Hij centraal. Pasen. Feest van de hoop. Dat is geen wishful thinking. Dat is niet ik hoop het maar. Of we moeten er maar het beste van hopen. Maar nee. Christelijke hoop, gemeente. Dat is vast en zeker. We zijn vast en zeker van God. En we kijken verder. Verder dan het hier en nu. Over dood en graf heen. Grote woorden, zegt u. Jazeker. Jazeker. Veel te groot voor mij. Maar ik hoop op God en op zijn woord. En dan kan mij hier beneden van alles treffen. Maar dan weet ik toch, heel mijn leven, heel mijn zijn, het ligt vast in die doorboorde handen van Christus. En dan zie ik toch uit, dan zie ik uit, ja. Waarna dan? Naar die erfenis. Naar die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Naar de zaligheid om straks ten volle te genieten. De belofte van God die in Christus ja en amen zijn. Dan zie ik uit naar boven waar Christus is. Want Hij is onze hoop. Hij is onze hoop. Stemt u in met de lofzang van Petrus? Of niet? Want dan vraag ik u vanavond over wie of over wat steekt u dan de loftrompet uit? Laat u dan de loftrompet klinken. Want wie leeft zonder God, zonder Christus, die is zonder hoop. Die heeft het leven niet en die komt om. Maar deze hoop, gemeente, die doet nou werkelijk leven. Deze hoop doet loven, doet roemen, zelfs in de verdrukking. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik hem verwacht. De Heilige Geest, laat u Christus verkondigen, die ons leven is. Kies dan het leven, opdat u zult leven, en hem zult loven. Dan wordt u ook bewaard. En bewaakt door de kracht van God tot de zaligheid. Om eenmaal thuis te komen. Amen. Gemeente, zingen wij in antwoord op de verkondiging uit Psalm 16, waar het gaat over de erfenis. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En we zingen ook het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, uw naam zij hartelijk gedankt voor de woorden die u tot ons hebt gesproken, ook deze avond. Door de woorden, Heere, van uw knecht Petrus. U hebt hem zelf weer opgezocht. U hebt hem in het ambt hersteld. En Heere, hij mocht vol vuur die naam van u verkondigen en groot maken. U op het oog houden en u op het oog hebben. En Heere, zo mocht na hem de christelijke kerk over bijna het hele rond der aarde verspreid worden. Tot in ons land toe. En ook al zoveel jaren en eeuwen mag uw woord klinken ook hier. En wordt er mest rondom onze levensboom gelegd. En zult u aan ons vragen, wat hebt u met mijn woord gedaan? O Heere, laat het vanavond zo zijn. Dat we niet anders kunnen dan neerzinken. En ons laten zakken aan uw voeten. In diepe verwondering en in aanbidding. Voor wie u bent, geloofd, zij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, naar uw grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Heere, we bidden u, wil ons en nou ook werkelijk bij doen leven. Vuur ons aan en gord ons aan, opdat wij, Heere, te midden van de drukte van het leven misschien wel, Heere, ons laten gezeggen. O, zie op ons in uw genade en laat dat woord van u haar uitwerking in al onze levens mogen hebben. We bidden voor onze jongeren, we bidden voor onze kinderen. Heere, bouw uit het opgroeiende geslacht uw gemeente, opdat de lof van u verkondigd wordt. En opdat er nog velen worden toegebracht. En velen uw naam zullen belijden. Heere, we danken u. Dat u tot op de dag van vandaag daarmee doorgaat. En dat is geen garantie. Dat uw gemeente hier zal blijven bestaan. Maar we mogen u wel vragen, Heere. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En daarom is het toch voor ons vandaag, de dag van de zaligheid, heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En Heere, we danken u voor uw genade, voor uw trouw, voor uw ontferming, uw brandende liefde. O Heere, woorden schieten ons daarin tekort. Maar laat die lof en die dank en die eer en die aanbidding toch in al onze harten gevonden worden. En leer ons te leven met het zicht en het uitzicht op u en op de erfenis die u bewaart in de hemelen. Zo zeker als u zeker bent. O Heere, zie dan op ons. In uw genade ten neer. We bidden u. Zegen al het werk hier in de gemeente. Sterk de predikant. Stel hem tot een rijke zegen. Gedenk hem, Heere, ook in deze periode van rouw en verdriet. En doe hem door dat alles heen. Samen met zijn gezin. Nochtans steunen en leunen op dat wat u zegt. Zegen het werk van de kerkenraad. We bidden om uw zegen ook voor organisten en koster en allen, Heere, die hun krachten mogen geven aan de opbouw van de gemeente. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Voor het werk van zending en evangelisatie. Voor de kerk in de verdrukking. Zij die het aan de lijve ondervinden. Vervolgd te worden omwille van uw naam. Schenk hen door uw Heilige Geest omhoog te zien en vast te houden aan wat u zegt. En te rusten op dat eenvoudige woord van u. Heere, we bidden u voor uw volk Israël. Breng ze tot de kennis van de opgestane levensvorst. Opdat ze hem, opdat ze u, Heere Jezus Christus, zullen belijden. En tot een zegen zullen zijn voor heel het aardrijk. We bidden u, Heere, voor allen die over ons gesteld zijn. Voor ons land en volk. Voor allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ontferm u en schenk wat nodig is. En breng ons terug bij uw woord. En bij het leven naar uw woord. In diepe afhankelijkheid van u. O Heere, dat hebben wij niet verdiend. Dat u naar ons omziet, maar doe het naar uw grote barmhartigheid. Ga met ons mee. De nieuwe week in. Heere, dan weet u hoe dat is. Voor een ieder van ons. Ook als wij elkaar niet kennen. Maar Heere, U weet wat we nodig hebben. Waar we tegenop zien. Wat moeilijk is. O Heere, laat ons zien op U. En wees U erbij. En geleid ons. En laat door alles heen ons zien op dat wat U hebt weggelegd voor allen die U vrezen. Neem zo weg wat niet goed was in deze dienst. Zegen het goede. En wees met ons in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan nog een keer zingen, gemeente. We doen dat uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Maar ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Gemeente, ga dan heen in vrede. Laten we bidden om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.